Wat hebben we geweldige, mooie liederen alweer gezongen. Het ging eigenlijk allemaal over Jezus. Jezus door uw woord en Jezus u alleen, het gaat om u. En toen keek ik net als jullie naar die muur daarboven. En dan lees je daar, doch wij prediken Christus, de gekruisigde. Toen dacht ik, ja, deze liederen zeggen hetzelfde wat deze gemeente door alle jaren heen beleden heeft. Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus het woord. Jezus het leven. Jezus die voor ons stierf. Jezus die terugkomt. En daar hebben we van gezongen. En ook in de prediking zal Jezus centraal staan vanmorgen. Even, als ik even met jullie een beetje terugga, dan hebben wij het de vorige keer gehad over de navolging van de Heer Jezus. Dan hebben we gezegd, fulltime of parttime? Kun je Jezus ook parttime volgen? We hebben een aantal preken gehad daarvoor, vanuit Openbaring 2 en 3. Dat waren de 7 brieven aan de gemeenten. En daarin spreekt Jezus tot de gemeente. Daar hebben we ook gezegd, ja, daarin spreekt Jezus ook tot ons. En daar ging het ook over navolging, in de voetsporen gaan van Jezus. Vanmorgen, nee, ik heb nog één dienst die we gehad hebben, dat was de gezonde gemeente. Weten jullie het nog? In de gezonde gemeente hebben we het over gehad. En wat was nu een gezonde gemeente? Wie weet het kernwoord nog van wat een gezonde gemeente laat zien? Wie? Het kernwoord, wat is nou het kenmerk van de gezonde gemeente? Het is niet moeilijk hoor. Het is de liefde. We hebben gezegd dat je nooit een gezonde gemeente kunt zijn zonder de liefde. De liefde van Christus. De liefde die Hij heeft laten zien. Die liefde, als die niet in ons is, als we die niet voorleven naar elkaar, dan kan de gemeente niet gezond zijn. Nou, vandaag wil ik graag een vervolg geven aan de navolging van de Heer Jezus. Dan gaan we erover nadenken. En het thema zien jullie al. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? In welke situatie wij ook zijn, kunnen we ons dat afvragen? En ik hoop van harte dat God ons hart vanmorgen aan wil raken en tot ons wil spreken. Want dat woord van Hem, waar we van gezongen hebben, dat is een levend woord. En God werkt dat woord uit in ons hart. En dat kan ik nooit, want ik mag wel spreken, maar het heeft natuurlijk geen zin als ik hier zou spreken mijn woorden. Maar het gaat erom dat God door mij heen zijn woorden tot jullie kan spreken. En dat is ook mijn verlangen en dat Hij jullie hart aanraakt. En ik wil een paar versen lezen met jullie uit 1 Petrus 2. En dan de verzen 19 tot 21. En je kunt ze op de beamer meelezen. En natuurlijk mag je ze ook in de Bijbel opzoeken. Ik lees uit de vertaling Het Boek vanmorgen. Het staat er ook even achter. En dan staat er geschreven: een gelovige mag blij zijn als hij ten onrechte een slechte behandeling moet ondergaan, omdat hij voor God een zuiver geweten wil houden. Als u geduldig de straf voor uw misdaden ondergaat, is dat natuurlijk geen verdienste. Maar als u goed doet en dan geduldig het onrecht verdraagt dat u wordt aangedaan, zult u daardoor de genade van God ervaren. Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen. En in zijn voetstappen moet u treden. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Kort, paar verzen, maar ja, nu kunnen jullie dat nog even meelezen. Het vervolg. Het voorbeeld dat u moet volgen. In zijn voetstappen moet u treden. En dat is Christus. Dat is Jezus. De Zoon van God. Die als mens op aarde gekomen is. Die voor ons stierf aan het kruis. En die leeft. Jezus leefde hier op aarde. En toen hij aan de bediening begon, heeft hij 12 discipelen getrokken. En Petrus, de schrijver van wat we gelezen hebben, was een van die discipelen. En wat houdt het nu in om discipel te zijn? En ik las het volgende voorbeeld in Hour of Power. Jongeren die in Jezus' tijd waren geroepen om een discipel van een rabbi te worden, imiteerden letterlijk alles wat de rabbi deed. Als je een rabbi zag lopen met tieners, met twintigers achter zich aan, dan zetten ze letterlijk hun voetstappen in de voetstappen van de rabbi. Zij wilden op de rabbi lijken. Schreven de rabbi linkshandig, dan leerden zij ook linkshandig schrijven. En ze deden dat niet om te slijmen, maar zij waren navolgers van de rabbi. En zij moesten net zijn als de rabbi. En daarom kleedden ze zich zoals hij, vertelden ze de grappen zoals hij. Dat hoorden ze gewoon te doen, omdat ze discipline op moesten bouwen om te zijn als de rabbi, om te zijn als hun meester. En dan Jezus. Als Jezus, die ook een rabbi is, zijn discipelen roept, dan weten zij, wij moeten in alles worden als onze meester. Als Jezus. Wij moeten Jezus navolgen. En toen Jezus naar de hemel ging, toen hij de aarde verliet, toen de discipelen zagen dat hij opvoert in hemel, toen bleven de discipelen achter om Jezus-achtige dingen op aarde te doen. Dat was hun opdracht. En waarom moesten ze het doen? Wel, om God te presenteren aan een wereld die Jezus niet kende. Aan een wereld die in zonde gevallen was. Een wereld die van God vervreemd was. En de discipelen kregen de opdracht om Jezus te verkondigen. Om Jezus bij de mensen te brengen. En zo ook wij vandaag de dag, wij als kinderen van God, zijn geroepen om Jezus bij de mensen te brengen. Toen Willy en ik 45 jaar getrouwd waren. Nee, zeg ik niet helemaal goed. Willy en ik kregen een trouwtekst mee 45 jaar geleden. En die trouwtekst heb ik al eens vaker met jullie gedeeld. En vanmorgen doe ik het nog een keer. Openbaring 14 vers 4. Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Nou, je leest hem op die merklap. Dat plaatje hebben jullie ook al eens een keer eerder gezien. Het zal iedereen er niet geweest zijn voor jullie. Maar ik heb hem al een keer eerder meegenomen. En toen waren wij 25 jaar getrouwd, Willy en ik. En toen heeft ze deze merklap geborduurd. Als aandenken aan ons 25-jarig jubileum. Je kunt het ook zien. 1973, 5 oktober getrouwd. En toen was het 1998. Deze tekst hadden Willy en ik nog nooit eerder gehoord. En toen we deze tekst meekregen met ons huwelijk, dachten wij, wat moeten we nou met deze tekst? Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Wij dachten eigenlijk dat deze tekst niet zo van toepassing was op ons. En we begrepen toen nog niet dat deze tekst eigenlijk voor ieder kind van God geldt. Op geld doet. De uitnodiging om Jezus te volgen waar hij ook heen gaat. Welke weg hij maar voor mij en voor jou uitkiest. Jezus volgen op die weg, ongeacht de omstandigheden. En in de loop van de jaren, zeker toen ik met de theologische studie begon, zijn we telkens beter gaan begrijpen wat deze tekst inhoudt. En ook dat deze tekst heel wat consequenties met zich meebrengt als je hem serieus wilt nemen. Het is zeker niet zo, als je Jezus wilt volgen waar hij ook maar heen gaat, dat je dan geen tegenstand zult krijgen. Het is echt niet de weg van de minste weerstand. Nee, je kunt zeggen dat het de weg is waar je heel veel weerstand en tegenstand zult ontmoeten en ook kunt verwachten. Ik heb het boekje van Charles Sheldon in zijn voetspoor gelezen. Kijk maar even naar het volgende plaatje. Wie van jullie kent dit boekje overigens? Kent iemand het boekje in zijn voetspoor? Niet. Nou, het zal vast in de evangelische boekwinkel nog te bestellen zijn. Of misschien wel hebben ze op voorraad. Maar het is een prachtig mooi boekje. En daaronder zie je ook staan, wat zou Jezus doen? WWJD. In dit boekje ontmoeten we dominee Henry Maxwell, de schrijver, de dominee, de voorganger in de stad Raymond. Op een zondag houdt deze dominee een preek over de navolging van Christus, naar aanleiding van hetzelfde gedeelte wat ik jullie net voorgelezen heb uit 1 Petrus. En de gemeente zegt als het ware amen. Ze zijn het ermee eens, ze knikken instemmend. En het koor zingt geweldig. Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en wat ik heb, ik geef het aan u. En het laatste couplet is nog niet uitgezongen. Of de kerkdienst wordt verstoord door een man die in het middenpad naar voren loopt. Hij neemt het woord en vertelt zijn verhaal. Hij is door werkloosheid dakloos geworden. Zijn vrouw is gestorven omdat hij geen geld had voor medische zorg. Zijn kinderen zijn in een kinderthuis geplaatst omdat hij niet meer voor hen kan zorgen. Vele maanden lang is hij van stad tot stad getrokken om werk te vinden, zodat hij in zijn levensonderhoud kan voorzien. Hij leeft van de bedelstaf en van de weinige sociale hulp die hem her en der geboden wordt. De afgelopen week was hij in Raymond aangekomen en hij heeft om hulp aangeklopt bij de dominee en ook bij enkele leden van de gemeente. Ze hebben hem vriendelijk ontvangen, maar met lege handen weer laten gaan. Jullie praten en zingen over de goedheid van God en de liefde van Jezus, zegt hij als hij in dat gangpad naar voren komt, met wanhoop in zijn stem. Maar wat zou Jezus doen als hij vandaag de ellende van mij en al die andere dakloze mensen zag? Wat zou Jezus vandaag doen, zei hij tegen de gemeente. Daarop stort de man neer op de grond. Hij is volkomen uitgeput. 3 dagen later sterft hij aan de gevolgen van zijn chronische ziekte. Dit voorval maakt diepe indruk op de gemeente en vooral op dominee Maxwell. En die vraag van die daklozen blijft maar door zijn hoofd gaan. Wat zou Jezus gedaan hebben? En langzaam, maar zeker, komt hij tot de overtuiging dat deze vraag wellicht het antwoord is op zijn verlangen naar een geestelijke doorbraak in de gemeente. En de eerstvolgende zondag zegt dominee Maxwell tegen zijn gemeente dat de dood van de man in deze kerk die te gast was niet voor niets mag zijn geweest. De man had gelijk, zegt hij. What would Jesus do? Jezus zou hem hebben binnengehaald in zijn huis, zegt hij. Maar wat deden wij? Wij lieten onze broeder in zijn ellende en keerden ons om. Wij vinden het schijnbaar belangrijk om zuinig te zijn, om onze bezittingen en om die netjes te houden en die vooral niet te delen met mensen beneden onze klasse. Maar Jezus bezat niets, hij gaf ons alles, zei dominee Maxwell. Zijn leven was het enige wat hij hier op aarde had. Zijn wij volgelingen van Jezus, zei de dominee, of zijn we leugenaars en schijnheiligen? We zingen wel, Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben, wat ik heb, wat ik ook zal zijn, we menen het ook wel, maar dikwijls laten we het daar dan ook bij. Vervolgens vraagt hij de gemeente aan de mensen om een plechtige verbintenis aan te gaan, om zich een jaar lang in elke situatie dezelfde vraag te stellen. Wat zou Jezus doen in mijn situatie? En om daar vervolgens naar te handelen, ongeacht de gevolgen. En het had voor de mensen, als je het boekje leest, kom je tot die ontdekking, grote gevolgen, veel consequenties. Maar het uiteindelijke resultaat is verbluffend. Ongelovige mensen, criminelen, hoeren, dronkaards bekeren zich en de kerk groeit als nooit tevoren. De uitwerking is werkelijk fantastisch. What would Jesus do? Als wij onszelf deze vraag stellen, kan dat een grote impact hebben op ons leven. In Rondom hebben we ook het een en ander geschreven en Ans heeft dat prachtig daarin ook opgenomen. Degene die het gelezen heeft, heeft al even een goede indruk gekregen van waar het vanmorgen om gaat. Onze missie als christenen in deze wereld is om koste wat het kost, doen wat Jezus ons heeft opgedragen. Wat Jezus ons heeft voorgedaan. En wij zullen hoe dan ook tegenstand ondervinden. We moeten verwachten en vanuit gaan zelfs dat dat ons niet bespaard blijft. Want Jezus heeft heel duidelijk gezegd dat degene die hem navolgt hetzelfde lijden te verduren krijgt als hij heeft ondergaan. Dus dat is niet mis te verstaan. Jezus geeft geen valse verkondiging. Hij is geen welvaartsprediker. Hij zegt waar het op aankomt. In het navolgen van Jezus worden wij met tegenstand geconfronteerd. En de apostelen ervoeren het al heel snel aan de lijve. De meesten van jullie weten dat wel. Toen Jezus weg was naar de hemel, toen zij gingen verkondigen van Jezus, werden ze gevangen genomen en gegezeld. En sommigen werden vermoord. En de vervolging van christenen is nooit weg geweest van deze aarde. En ik las net deze week, en ik weet niet meer zeker of ik het getal nog goed weet, maar ik dacht dat het bericht van Open Doors, dat er op dit moment 245 miljoen christenen vervolgd worden om het evangelie. Broeders en zusters van ons. Niet hier in Nederland, maar op zoveel plaatsen worden ze ernstig vervolgd. Gevangen gezet, gemarteld, vermoord. Worden ze kansen ontnomen om deel te nemen aan de maatschappij. Dat gebeurt met broeders en zusters. En Jezus heeft het gezegd. Jullie zullen hetzelfde lijden ondergaan. Je moet daar niet van opkijken. Maar als je gegrepen bent door de liefde van Christus, lieve gemeente, dan ben je bereid om Jezus te volgen tot het uiterste. Dan zul je niet aan de kant gaan voor tegenstand. Dan zul je Jezus niet verloochenen als het erop aankomt. En als je denkt, zou ik sterk genoeg zijn als het erop aankomt? Misschien denken we, nee, dan ben ik niet sterk genoeg. Maar weet je, je hebt de Heilige Geest in je. En als het dan zo is dat wij moeten lijden om het evangelie, zal de Heilige Geest ons krachtig bijstaan, zodat we staande blijven en Jezus' naam niet verloochenen, maar hoog houden. Jezus navolgen. Net als Jezus, zoals het voorbeeld bij die navolgers van die jonge mensen van hun rabbi. Dat dienen wij ook te doen. Niet om Jezus na te apen, maar dat we zijn handelwijze uitbeelden, zijn principes naleven. Dat we doen wat hij deed. En dan mag je zijn wie je bent. Mag je je eigen persoonlijkheid mag je behouden. Wij kunnen bijvoorbeeld een voorbeeld nemen aan Jezus wat betreft zijn omgang met de hemelse Vader. We lezen vaak dat hij in gebed ging. Dat hij 's morgens vroeg opstond om met de Vader te praten. We kunnen ook een voorbeeld nemen aan zijn liefdevolle omgang met de mensen. Zoals hij er was voor de zieken, voor de mensen die in nood waren. Zoals hij het zei, ik ben gekomen voor de zieke mensen, niet voor de gezonden. En hij vertelde ze van de liefde van God en de ogen gingen open. Zo mogen wij ook in Jezus voetspoor treden. Dat is navolging van Jezus. Jezus wil graag dat zijn handel en wandel invloed heeft op ons leven. En dat wij zichtbare kinderen van hem zijn. Dat mensen, als het ware Jezus, in jou herkennen. Omdat ze de liefde, omdat ze de handelwijze zien die de Heer Jezus heeft laten zien. En daar mogen we in groeien. En dan mogen wij onszelf de vraag stellen of mensen zich verbazen over mij, over jou, vanwege je geloof, vanwege de uitstraling die je hebt. Dat ze merken, ja, die mensen hebben echt iets wat ik niet heb, dat ze jaloers worden. Maar het kan ook andersom, dat de mensen zich verbazen over hetgeen wij zeggen en niet voorleven. Dat we niet doen wat we zeggen. Dat ze dat in ons herkennen. En is het goed om bij onszelf naar binnen te kijken van, ben ik wat ik zeg? Doe ik wat ik zeg? Praat ik niet mooier dan ik ben? En in datgene wat ik dan met mensen deel, herkennen ze dat ook in mijn gedrag. Want daar komt het op aan. Een christen is een volger van Christus. En daar hoort een bepaalde levensstijl bij. Dat kan niet anders. Een christelijke levensstijl. De levensstijl van Jezus Christus. Dan kun je zeggen, is wat voor Jezus doet een loze kreet of heeft hij echt impact op ons leven? Willen we ons daarmee ook eventueel bezighouden? Wat zou Jezus doen in deze situatie? Heer, help mij dat ik datgene doe wat u zou doen. Thomas A. Kempis, Mag je ook even kijken naar het volgende plaatje. De titel van het boek zal een aantal van ons zeker iets zeggen. De navolging van Christus. Geschreven door Thomas à Kempis. Maar als ik vraag, wanneer heeft hij dat boek geschreven? Wat zou je denken? Het is lang geleden. Wie durft de gooi te doen? Noem maar de eeuw. In welke eeuw zou hij dat boek geschreven hebben? Ik hoor even niet hoor. Nou, dat is een beetje te lang geleden. Maar je bent wel heel goed op weg. Want het is ook heel lang geleden. 1427 heeft hij dat boek geschreven. 15e eeuw. En het boek is dus over 8 jaar, 600 jaar geleden geschreven. En het wordt nog telkens gelezen. Waarom schreef hij dat? Thomas à Kempis schreef dat omdat hij zag dat mensen onvoldoende rekening hielden met Jezus. Dat het in hun gedrag onvoldoende tot uitdrukking kwam. Onvoldoende WWJD. Toen schreef hij dit boek. En het is het meest gelezen boek na de Bijbel. Het is in meer dan 90 talen vertaald. Kun je nagaan wat een impact dit boek heeft gehad. En ik denk dat dit boek het belangrijkste boek is wat in Nederland ooit is uitgegeven. Van Thomas à Kempis. En het doel van dit boek is precies hetzelfde als het doel van de verkondiging van vanmorgen. De navolging van Christus. Want het gaat erom dat wij ernst maken, broeders en zusters, met de navolging van Christus. Dat in ons leven alles op hem geconcentreerd is. Dat hij de hoogste prioriteit heeft. Dat we als het ware opstaan met hem en met hem naar bed gaan. Dat we bij onszelf te raden gaan, wat heeft in mijn leven de hoogste prioriteit? Is dat Jezus of is dat het voetbal? Of is dat mijn auto, of is dat mijn huis, of is dat mijn baan? Zijn dat de films die ik zie? Waar ben ik het meest mee bezig in gedachten? Nou, ieder kan het voor zichzelf invullen. Maar Jezus wil dat hij de hoogste prioriteit heeft. Colossense 3 zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. En wat zijn wij in onze gedachten veel mee bezig? Met de dingen hier op de aarde. Maar Jezus wil dat we ons uitstrekken naar hem. Dat wij beschikbaar zijn voor hem. Dat alles in ons geconcentreerd is op Jezus. Dat is wat hij van ons vraagt. Dat is in hem blijven onder alle omstandigheden. En dan wil ik even met jullie naar Johannes 15. Want daar heeft Jezus die prachtige symboliek van de rank aan de wijnstok. Zo mooi vertelt hij dat. Dat wij de ranken zijn verbonden met de wijnstok. En dan zegt hij, blijf in mij. Blijf in mij. Ik heb dat even onderstreept een paar keer. Dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Nee, dat is logisch. Als die verbonden is met die wijnstok, kunnen die sappen van de wijnstok er doorheen geperst worden. Kan er vrucht komen. Maar als die net los is van de wijnstok, kan hij geen vrucht dragen. En zo zegt Jezus, kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Want ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. En als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Staat niet, zonder mij kun je iets doen. Nee, staat, zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Dan neem ik gelijk even een slokje water als jullie mij dat toestaan. En wie zou dat verhinderen? Dus dat zegt Jezus in Johannes 15. En dan in Johannes, in 1 Johannes, de drie brieven van Johannes aan het eind van de Bijbel bijna, zegt dezelfde evangelist in hoofdstuk 2 vers 6, wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Dit zijn dus woorden waarmee wij aangespoord worden om hem in alles na te volgen. Letterlijk alles. En dat onze voornaamste zorg dient te zijn wat Jezus in en door ons wil doen. Dat wij ons diep gaan bezinnen op het lijden en sterven van de Heer Jezus. En we zitten nu weer in die periode na Pasen. Dat de Heer Jezus die weg gaat. Met de kinderen praten ze erover dat Jezus de intocht heeft in Jeruzalem. En dat de mensen hem toejuichen. Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En even later zal het zijn, kruisig hem. Wij worden aangespoord om ons te bezinnen op het leven van de Heer Jezus. Waarom? Omdat we gegrepen zijn door de liefde van Christus, door de vergeving van Christus. Omdat Jezus ons overgezet heeft van dood naar leven. Omdat we hoopvolle mensen geworden zijn. Daarom. En menig een van u heeft in de doop beleden dat hij gestorven is met Jezus en in nieuwheid van leven opgestaan. Een ander heeft misschien belijdenis gedaan, maar heeft hetzelfde beleden dat hij niet meer leeft of zij, maar Jezus in hem. Jezus wordt herkend in ons als wij hetzelfde gedrag laten zien als hij deed. De liefde van Christus. In de baptistengemeente in Drachten krijgt elk lid een kaartje met de missie en visie van de gemeente. Heb ik ook gekregen. En ik lees jullie voor wat op het kaartje staat. Kijk maar naar het volgende plaatje. Wij willen, staat op dat kaartje, elkaar lief hebben zoals Jezus ons lief heeft. Elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft. Elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt. Elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt. Voor elkaar zorgen zoals Jezus voor ons zorgt. Elkaar opbouwen zoals Jezus ons opbouwt. Elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigt. Elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst. Een prachtig statement wat je dan meekrijgt van de gemeente. En daar werden we op aangesproken in de gemeente. Dat we op die wijze in het leven zouden staan als kind van God. En tijdens de uitwerking van dit thema, What Would Jesus Do?, heb ik me gerealiseerd dat dit in wezen, dat het thema van deze ochtend eigenlijk hetzelfde inhoudt als het statement wat ik net voorlas. What Would Jesus Do? Ten aanzien van onze naaste kan eigenlijk niet mooier worden omschreven dan op dit kaartje, dan op dit statement. En als we deze woorden in de praktijk brengen, dan zal niet alleen de gemeente daar de vruchten van plukken, maar dan zullen ook de mensen buiten de gemeente daarmee in aanraking komen. Dan zullen we vruchtdragers zijn. Als wij mensen lief hebben, als wij mensen eer willen bewijzen, als wij voor mensen willen zorgen, als we dat werkelijk doen, niet alleen met woorden, dan zal dat toch zijn uitwerking hebben. Dat realiseren wij ons wel. Maar die andere kant om Jezus te volgen, dit is een geweldige, mooie, prachtige kant. En het is ook door alles heen bijzonder de moeite waard om hem te volgen en te blijven volgen. Tot aan het overlijden toe, dat je trouw bent tot het eind van je leven in je geloof. Maar die kant, wat ik zei, van lijden, van tegenwerking, die is er wel degelijk. En het kan zijn, als jij vanmorgen aangesproken wordt en je wilt in de praktijk brengen wat Jezus doet, dat dat gevolgen heeft voor je vriendschappen, of je afspraken, of je aankopen die je van plan bent te doen. Wellicht voor je carrièrekeuze, of de keuze voor je partner. Het kan een geweldige impact hebben in jouw leven als je deze WWJD, wat zou Jezus doen, als je daarmee aan de slag gaat en serieus neemt. Want Jezus zegt duidelijk genoeg tegen de discipelen, als je mij wilt volgen, kan het je alles kosten. Als je Jezus voorbeeld volgt, verwacht daarom dan ook niet dat iedereen je vriend is. Want Jezus had ook veel vijanden. Ga Jezus volgen en je zult ontdekken wie je vrienden zijn. Jezus volgen waar hij heen gaat, verandert jouw leven en het leven van de mensen om jou heen. En willen wij die uitdaging aangaan om ons voor 100% aan Jezus te geven? Die vraag mogen we elkaar stellen. En we gaan kijken en luisteren naar een prachtig lied uit Opwekking. Jezus, alles geef ik u. En als jij dit lied mee wilt zingen, vanuit je hart, dan mag je het meezingen. En dan vraag ik je om dan te gaan staan. Dan nodig ik je toe uit tijdens het luisteren en kijken naar dit lied en het meezingen. Wil jij van harte meezingen? Ga dan staan en zing mee. Als getuigenis naar onze Heer. Laten we kijken. Jezus, alles geef ik u. Ik kan natuurlijk niemand van jullie verplichten om je met de vraag WWJD bezig te houden. Maar ik wil het wel aan jullie voorleggen of je de komende periode met die vraag aan de slag wilt gaan. Als je het aandurft om jouw leven onder de loep van Jezus te leggen, hem heel bewust in je handel en wandel te betrekken, dan kan er ook een geheugensteuntje soms ook heel erg helpen. En er zijn van die armbandjes, WWJD, ze zijn in de boekwinkel nog te koop. Dus als je denkt, ik wil met die vraag aan de slag, dan zou je een armbandje kunnen kopen. Ik heb er 2 bij me, dus als iemand graag een armbandje wil hebben, dan mag je die van mij vragen. En als er de 3e komt, ja, dan ben ik uitverkocht. Maar dan zijn ze nog wel te krijgen in de boekwinkel. Ook heb ik het statement meegenomen wat ik voorgelezen heb. En als we straks, ik wil graag ook een kort gebed daarin voorgaan, zal dat statement uitgedeeld worden. En dan mogen jullie dat meenemen. En als je denkt, dat statement, dat zou ik ook nog zo graag aan mijn man of vrouw, of aan mijn vriend of vriendin willen geven, neem dan gerust 1 of misschien 2 extra, want ik heb wel wat extra meegenomen. Ik wil heel graag jullie voorgaan in gebed. Vader in de hemel, wat is het een voorrecht dat wij uw kind mogen zijn, dat u de ogen van ons hart hebt geopend, en dat wij onze hand in uw hand leggen, En dat we nu, omdat we kind van u geworden zijn, in uw voetsporen mogen treden. U na mogen volgen. En dat u dat zo graag wilt, dat wij navolgers van u zijn. En Heer, we moeten u bekennen, dat valt ons lang niet altijd mee. Er gebeurt zoveel om ons heen. En ongetwijfeld, Vader, stellen we u vaak teleur. Maar vanmorgen ziet u ons. U kent ons hart. We hebben dat prachtige lied net gehoord en gezongen. Velen zijn gaan staan. En ik bid, mijn God, dat u de uitwerking voor uw rekening neemt in mijn leven en in het leven van ieder die hier vanmorgen is. Opdat we telkens meer toegroeien naar u. En dat u ons de kracht geeft van de Heilige Geest. Dat u ons volmaakt van uzelf. Heer, want dan zal het gemakkelijker zijn om u na te volgen. Waar het hart vol van is, dat weten we, Vader, daar loopt de mond van over. Vul ons met uw geest, Vader. In Jezus' naam bidden we dat. Een hernieuwde volheid van uw geest. Want zonder u kunnen wij niets doen, hebben wij gehoord. En wij weten dat ook. En wij willen ook niet dat het mensenwerk is. Maar we willen dat u door ons heen uw goddelijk werk doet. Dank u dat u ieder van ons op het oog hebt. Degene die ging staan, maar ook degene die bleef zitten. U kent ons van binnen en van buiten. En dan bidden wij, Vader, dat u in ons het verlangen opwekt om u te volgen elke dag. Dank u, in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar twee liederen zingen. Het eerste was: Ik was verloren, maar u redde mij. Dus ik nodig het muziekteam uit naar voren. Ondertussen gaat dan ook het statement wordt uitgedeeld. Maar wellicht is het ook het moment dat de collecte dan gelijk gehouden wordt. Kijk, als ik jou nou hem geef, Harry, dan kan het statement door de rijen gaan. En dan geef ik jullie ook de ruimte om gelijk de collecte voor de gemeente te innen. Ja?